Live vanuit Rotterdam is dit de 15e Moptak, de podcast voor de Nederlandse Automotive. Vandaag de gast is Peter Gomez, een van de meest succesvolle Mercedes-dealers van het land. Maar tegenwoordig staan er ook andere merken in zijn showroom. Daarover gaan we het straks uitgebreid hebben. En ja, ik zit niet alleen aan tafel. Co-host Rolf Westgeest en vriend van de show Paul de Vries zitten ook hier gezellig aan tafel. Zeker. Heren, welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Zo, en laten we dan eerst de elektrische Voyah-motor. Ik weet niet of die warm opgewarmd moet worden zoals een diesel. Maar laten we die even opwarmen voordat we gas gaan geven. Peter, in Moptalk beginnen we altijd even met enkele stellingen waar je kort op moet antwoorden. De nuance komt later. Komt-ie. De eerste stelling. Ik geef mijn laatste euro liever uit aan Google dan aan een salesadviseur.
Salesadviseur.
Een Mercedes-truck verkopen vind ik leuker dan een Mercedes-personenwagen verkopen.
Klopt.
De invoering van het agentuurschap bij Mercedes-Benz is een goede zaak.
Denk ik wel.
Mercedes-Benz die krijgt het lastig om zich opnieuw uit te vinden als het premium brand.
Nee.
Het nieuwe Smart blijft een zorgkindje.
Nee.
We gaan het vandaag ook over jullie Voyah dealerschap hebben uiteraard. Stelling vooraf, Voyah gaat het zeker redden in de Europese markt.
Zeker, gaan wij aan bijdragen.
Kijk, leuk. Aardig allemaal die nieuwe auto's, maar gebruikte auto's, daar kan je meer geld aan mee verdienen, toch?
Ja, klopt, maar zonder nieuw geen gebruikte.
Zo, we hebben een optimistische gast vandaag.
Zeker.
Eens kijken wat daarvan overblijft in de komende drie kwartier. Maar voordat we over het Gomez Autobedrijven en al zijn activiteiten gaan praten, eerst even een rondje nieuws. Rolf, laat ik deze keer eens bij jou beginnen. Wat is jouw nieuws?
Mijn nieuws van de afgelopen maand. Amazon gaat samen met Hyundai. Dat was bij jou al, Paul, dat Brian Pesch zei. Zeker. Dit is voor de tweede keer dat Amazon Hyundai's gaat verkopen. Nieuwe auto's op het platform. En de vraag is dan, wordt het een lead generator? Gewoon een soort portal? Of wordt het het eerste grote voorbeeld hoe het echt moet om online auto's te gaan verkopen? Wat denk jij?
Als je het persbericht mag lezen, is het het eerste. Dan is het gewoon een lead generator. Maar zijn de dealers nog steeds involved?
Ja. Maar ze brengen het ook wel alsof Amazon nu de automotive instapt en Google...
Ja, maar dat bekt natuurlijk lekker. Hè? We hebben hier een journalist aan tafel die weet hoe persberichten worden geschreven, hoe ze worden gelezen en dergelijke. En als je een persbericht gaat uitzenden met je krijgt leads van Amazon, dan pakt niemand het op.
Nee.
Dus ik snap het wel, maar het is nog steeds waarvan we nu weten wat het wordt, een lead generator.
Ja, nou, er zit ook natuurlijk heel veel achter. Hè? Dus die webservices zitten erachter. De samenwerking van de toekomst, innovativiteit, wat Hyundai is samen met Amazon. Dus ik snap hem.
Ja, heel goed. Laten we hem daarbij houden. Inderdaad, wij krijgen heel veel van dit soort persberichten. En de afgelopen 10 jaar, en dat is ons vaak opgevallen, zijn heel veel veranderingen in de automotive moesten plaatsvinden. Mm-hmm. Al dus de grote consultancies en zo, omdat Amazon en Google zich met die autoverkoop zouden gaan bemoeien. Ja. Nu 10 jaar later zijn ze dus lead generator voor Hyundai. Ja, leuk. Mijn nieuws. En dat is dat de afgelopen weken... Kijk, wij schrijven heel veel over die restwaardecrisis bij EV's. Yeah. En dat het allemaal nog veel erger gaat worden. En het gaat ook veel erger worden. En deze week sprak ik met bepaalde leasemaatschappijen. En daar gaan ze er gewoon vanuit dat een gebruikte 2019 Model 3... Mm-hmm. met een prima private occasion lease contract... Hè, dan hebben we dus over 10.000 kilometer per jaar en een contract voor 2 of 3 jaar... Mm-hmm. dat die straks gewoon in de loop van volgend jaar voor €300 per maand aangeboden kan worden. Ja, dat kan toch niet?
In die zin, het kan niet omdat dat niet uit kan?
Nou, het kan sowieso niet uit, maar wat gaat dat doen met alles?
Met de restwaardes bedoel je?
Nou, niet met de restwaardes, maar wat gaat dat doen met de verkoop van andere nieuwe auto's, van gebruikte auto's? Ik heb zo'n beetje het gevoel dat iedereen daar pijn van gaat lijden.
Jawel, maar we denken ook allemaal met z'n allen dat we allemaal een kunnen opladen thuis, weet je wel. Niet iedereen zit te wachten op een oplaadstation, heb ik het idee, maar...
Maar Peter, jij kan volgens mij het beste rekenen hier aan tafel. Een Tesla Model 3 kostte 60, kost nu 40. Is toen in 2019 voor 60 in de boeken gegaan. Je hebt zelf ook een leasemaatschappij volgens mij.
Klopt.
Voor, wat zal het zijn, 35. Is nu waard 20. Nou, laten we even 10.000 verlies pakken. Dan ga je met 10.000 auto's die je op de weg hebt gezet met 100 miljoen.
Ja, dan ga je grote verliezen krijgen.
En dus ga je voor €300
Ja, deze dus maar gewoon laten rijden. Ja.
Is dat de rekensom?
De rekensom is natuurlijk, hoe komt die auto terug in de markt? Weet je, want hij gaat een keer wisselen van eigenaar. En, mm-hmm. en hoe wordt hij dan geherpositioneerd in die markt? Kijk, en als je daar natuurlijk naar kijkt, dan is daar, doordat de prijs nieuw naar beneden gaat, ga je ten alle tijde daar natuurlijk gewoon, dat trekt een wissel op het rendement van leasemaatschappijen. Hè, waar de leasemaatschappijen natuurlijk helemaal niet blij mee zijn.
Nee.
Hè, dus die zullen daar ook hun maatregelen op gaan nemen, vermoed ik. En het stimuleren van bepaalde merken, die daarmee meegaan, ja, daar vinden de leasemaatschappijen wat van.
Maar zeg je daarmee zeg maar, dat leasemaatschappijen sommige merken Tesla voorop liever gaan mijden omdat ze niet betrouwbaar zijn in dat soort afspraken?
Nou, als je nou nu moet, een grote leasemaatschappij moet weer voor volgend jaar die auto's op een bepaalde manier in de markt gaan zetten. Mm-hmm. Hoe gaan ze dat dan doen? Ja, als je dan een betrouwbare partij hebt waar je restwaarde vast is, hè, op wat voor manier gewoon die auto's wel goed voor markt kunnen worden, dan is dat anders als dat je bij jezelf denkt, joh, oké, hoe gaan we dat nou, hoe gaan die merken dat nou straks, hoe gaan ze dat nou doen?
Maar de Golf, maar even als jij een leasemaatschappij hebt en je hebt dat ding voor 35 in de boeken staan, die Tesla 3,
ja?
En hij brengt nu in de markt 20 op, is dan de enige manier om hem voor 300 door te laten rijden, om niet zeg maar
gewoon
onder water te komen?
Te wachten tot die auto weer wat meer waard wordt.
Nou ja, hij hoeft in ieder geval niet van de balans af dan. Ja. Hè?
Ja. Hey, en je kan natuurlijk wat doen met looptijden.
Dat is wat Leaseplan, ALD Leaseplan,
ja.
Of ja, Events of ja. Hoe het precies heet tegenwoordig. Die bieden die auto's nu al aan met een looptijd van 6 jaar,
ja.
Met 5000 kilometer, maar dan voor bijna €500. Mm-hmm. Ja, ik zeg je, dat is volgend jaar 3 jaar, 10.000 kilometer, mm-hmm. En €300.
Ja,
ja dan.
Maar Bart, dat is toch uitstel van executie? Dat kan een leaseplan wel dragen, maar de andere met 3, 4, 5.000 auto's.
Ja, tenzij je die auto of 10 jaar laat rijden, of denk dat over 2 jaar die Europese markt zo goed ontwikkeld is dat je hem dan in Europa prima kwijt kan voor meer dan 20.
En dan gaan we nog even doorrekenen. De Tesla kost dan 300, die A-klasse kost 1200 of 800.
Of de Smart.
Hoe gaat dat dan?
Ja, dat wordt dus een probleem. Dat is...
ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd een groep mensen die... zakelijk en privé. Daar zit natuurlijk een groot verschil in. De zakelijke rijder gaat het anders benaderen als de privé bestuurder of de gebruiker. Dus daar zie je een groot verschil. En op het moment dat je natuurlijk die auto, als die beschikbaar is... Ja, dat is een hoos auto's, die komt eraan. Ja. En die moet de markt gaan absorberen op een of andere manier.
Ja.
En die hoos die gaat ook weer een keer voorbij.
Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat we het hier nog heel veel over gaan hebben de komende periode. Dus laten we hem voor nu even parkeren. En Peter, jij als gast van de dag mag ook jouw nieuwtje delen. En we staan het bij gasten van de dag toe dat ze het even over hun eigen business hebben. We melden het net al, je bent voorjaar importeur geworden, maar eigenlijk Dongfeng importeur.
Klopt.
Vertel maar, wat zit er allemaal aan te komen van Dongfeng? Wat wij nog niet weten.
Wat jullie nog niet weten. Nou, we hebben een aantal modellen die komen eraan op het... wat je eigenlijk moet weten is... Dongfeng is een Chinese autobouwer en die bouwt 3 miljoen voertuigen per jaar ongeveer. Best een hele grote partij. Waarbij je eigenlijk 2 categorieën hebt. Dat is Voya. En Voya is daar hebben we een aantal modellen in. De Voya Free, de Dream, de Passion en er komt nog een Courage. Dus dat zijn eigenlijk, dat is ook de storyline. Dat is wel heel leuk. Je moet vrij zijn om vrij te denken, dan moet je gepassioneerd zijn. En als je een droom wil najagen, dan moet je ook een beetje moed hebben. Dus dat is een beetje de storyline van Voya.
Mooie context.
Dat is leuk. En wat dan de modellen waar Dongfeng naast Voya mee komt, dat zijn de Dongfeng modellen.
Uh-huh.
Daar hebben we in het najaar, zeg maar in september, komt er de Dongfeng box. Zo gaan ze hem noemen.
Uh-huh.
En dat is dus eigenlijk, wat zit er in de box? Hè? Wat zit er in de doos? En die box die gaat, dat is een klein voertuig met...
Wat is klein?
Ja, in de categorie van, ik denk...
Polo?
Ja, Polo.
Okay.
Ja, denk ik. En die gaat ook gewoon prijstechnisch gewoon heel interessant zijn voor de particuliere markt. En ze komen nu in eerste instantie niet, maar later in dat jaar komen ze met een solid state battery... waarbij je in 8 minuten tijd 180 kilometer kan laden. Dus dat is wel heel, dat is een nieuwe batterijtechnologie.
En maar Toyota van zegt, wij zijn nog bezig met ontwikkelen. We vertrouwen het nog net niet voldoende. We gaan er eerst mee testen. In 2027 gaan we ermee op de markt komen.
Ja, maar Dongfeng heeft ons beloofd dat de eerste box gaat nog niet met die solid state battery zijn. Maar vanaf 2025 hopen ze daar wel mee te komen.
Heel goed.
Dus dat is nieuws.
Heel goed. En dadelijk meer over Dongfeng / Foya. Paul.
Zeker.
Wil jij nog een nieuwtje inbrengen of wil je een rondje uitzitten? Dat mag ook.
Nee hoor, nee. Want ik zag gisteren toevallig een e-mail van een gezamenlijke vriend van ons over de aantallen van de auto's, zeg maar, de registraties. En wat wel opviel is dat de registraties van de EV's nog wel plus 30% waren. En daar hebben we heel vaak over geschreven, over gepraat en dergelijke, dat de EV-markt eigenlijk dalende is. Mm-hmm. Maar in de cijfers, en dat kunnen niet alleen de backorders zijn van 2021... Ja, of van 2022, maar in de cijfers laat zien dat het zakelijk dan zeker gezien nog steeds wel de meest populaire auto is. En dat de aantallen nog steeds nu boven de 100.000 kentekenregistraties en zijn. Dat is natuurlijk wel een hele hoop, hè? Dus,
dat is geen 10% meer.
Nee, in die zin van we praten zeg maar heel veel autobedrijven iets aan van EV's moet je niet hebben op voorraad, want die worden niet verkocht. Maar de nieuwe verkoop wordt wel degelijk goed verkocht. Gebruik wordt natuurlijk iets anders, maar...
Ja, want Peter, hoe zie jij dat in de winkels? Hè? Want iedereen in Europa roept 2030, 2035, geen brandstofmotoren, et cetera. Hoe zie jij het?
Ja, het hangt natuurlijk een beetje af van wat we in Nederland gaan beleven en wat er in Den Haag gaat gebeuren. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
Genoeg.
Ja, zeker. Maar ja, ik zie het wel zo dat als je kijkt natuurlijk naar de kostprijs, de kostprijs daalt van die EV-voertuigen. En als je in de exploitatiekosten kijkt, hè, dan is een EV natuurlijk helemaal geen slechte oplossing.
Nee.
En dat stimuleert natuurlijk toch. En kijk, ik kom een beetje uit de vrachtwagenkant. Maar... Ik heb altijd auto's verkocht op total cost of ownership. En als je kijkt natuurlijk naar een prijsdaling van een EV-markt, waarbij in de total cost of ownership gewoon die auto gewoon hartstikke interessant is. Ja, why not?
Hè? Ja, nou ja. Ja, dan gaat het gewoon gebeuren, wil je zeggen.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ook iedereen kijkt nu naar mij. Ja. In principe is de bedoeling dat ik dit kruisverhoor leid. Niet dat ik leidend voorwerp word. Natuurlijk gaat die EV-verkoop gewoon door. En het zal ook echt veel en veel en veel meer worden. Maar iedereen die ons eindejaarsnummer leest, volgende week ligt die op de mat, zal zich ook realiseren dat 2035 volledig EV, dat het gewoon in alle opzichten onhaalbaar is. Mm-hmm. En daar komt Europa natuurlijk
maar
ook...
Maar nieuw bedoel je?
Nieuw, ja. Zelfs alleen nieuw onhaalbaar is.
In combinatie met bedrijfswagens ook.
Nou ja, maakt niet eens zoveel uit welke combinatie je hebt, maar het is gewoon onmogelijk vanuit alle...
Hoe zie jij dat, Peter? Want het is perspectief. Nog ruim 10 jaar. We zitten nu al op 30, zegt Paul net.
Ja, het gaat natuurlijk...
Ja, in Nederland.
In Nederland, ja.
Kijk, het is natuurlijk enorm politiek gedreven, weet je. En hoe, wat gaat er nu gebeuren? We kunnen allemaal proberen te voorspellen wat dat gaat worden. Alleen, ja, wat ik wel denk, is dat de markt, als je de subsidies loslaat... Hè, het wordt,
MAB.
Ja, weet je, en het wordt ongesubsidieerd. Hoe gaat het er dan uitzien?
Slecht.
Nou, dat zou best kunnen. Alleen, ja, weet je, uiteindelijk hebben ook de fabrikanten... hebben de plicht om een bepaalde verhouding tussen EV, PHEV en brandstofvoertuigen te leveren. En dat wordt natuurlijk wel hoog gespeeld.
Ik betwijfel ook niet dat het gaat gebeuren. Ik zeg alleen, waar nu het streven 2035 is, denk ik dat het veel reëler is om van 2040 of 2045 uit te gaan.
Maar moeten we ook niet zeggen op een gegeven moment, kijk, 100% is bijna nooit haalbaar. Maar als het 80 of 90% zijn we er eigenlijk ook, toch? Als die markt dan...
Ja, maar we kijken misschien ook vanuit de Nederlandse bril ernaartoe. Maar ben je eens een keer in Polen geweest of Roemenië geweest of Hongarije geweest... Ja. Dan zie je geen laadpaal in honderden kilometers. Dus daar moet nog wel heel wat gebeuren.
Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld...
We hadden het 10 jaar geleden wel al, hè? Dat merk ik dan maar gelijk even op. Ik bedoel, of 12 jaar geleden hadden wij al best wel veel laadpalen. Ja. En in Griekenland hebben ze er nog geen.
Nee.
Ik bedoel, en in Polen weten ze niet eens wat het is.
Wat wilde je zeggen, Peter?
Maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vrachtwagenkant... Hè, en dan maak je de stap naar hoe ga je nou daar vergroenen, zeg maar. Uh-huh. Ja, je ziet daar dat het wel heel snel gaat. Want de vervoerder wordt ook door opdrachtgevers gestimuleerd om elektrisch te rijden.
Ja.
Dus ook daarin, als je dan kijkt naar waar gaan we daar naartoe... en het verschil dan tussen Nederland en de US... Ja, dat is mega. Weet je, hoe ga je daar nou met elektrisch? Dat gaat daar helemaal niet lukken. Joh.
Nee, maar je wil zeggen, hier een Albert Heijn en een Simon Loos. Hè? Jou wel bekend, denk ik.
Zeker. Mijn grootste klant.
Die willen ook vergroenen. En ja. Dus gaat het ook gebeuren aan
maar,
die kant.
Ja, maar daar gebeurt het al. Ja. Weet je, we zijn die werkplaatsen worden op dit moment uitgelegd. We hebben de Actros E600 Longhaul. Dat is die komt volgend jaar. Die kunnen we nu al verkopen. En dat is een vrachtwagen. Ja, die wordt gewoon goed ontvangen. En er zijn meer merken. Hè. Volvo loopt ook, doet het ook heel goed op elektrisch. Dus die trucks die gaan best wel snel. Alleen ja, dan is het wel voor Nederland. Als klein land met heel een nauwe infrastructuur is dat gewoon heel goed te doen. Maar op het moment dat je natuurlijk, ja, weet je, gaat
Duitsland,
gaan eens in Amerika kijken, joh, dat wordt lastig.
En dan zelfs Albert Heijn, toevallig zagen we dat, althans zag ik daar vorige week een presentatie van de duurzaamheid/fleetmanager over. En die zegt: wij willen heel snel, maar er zijn zoveel beperkingen waar we mee te maken hebben, waaronder dat het grid het ook gewoon maar te nauwe nood of niet aan kan. Dus die zei ook van ja, de tempo van die elektrificering en waterstof, daar hebben ze nog nul vertrouwen in bij Albert Heijn. Dus daar zitten ze nog niet in. Goed, komen we dadelijk denk ik ook nog wel even over te spreken, Peter, als we het over de trucactiviteiten van Gomez hebben. Daarover gesproken. Laten we het over Gomez gaan hebben.
Yes, let's start. Ik ga je even introduceren en dan gaan we het gesprek lekker aan. Eind jaren 80 heb je IVA Driebergen gedaan.
Klopt.
Wel bekend. Hè? Toen stage gelopen bij Mercedes-Benz Nederland. Daarna als bestelwagen verkoper bij Compier of Compier?
Compier.
Compier, Purmerend gezeten. En daarna Gomez begonnen, hè, centraal overgenomen. Biemond en Verwijk overgenomen. En een Limburgse vestiging in Echt.
Klopt.
En dan is mijn vraag echt?
Ja, echt. Ja. Het smalste stukje van Nederland. Hè?
Ja,
echt.
Ja. Ja.
Dat is wel een heel ander rayon dan Noord-Holland.
Ja, dat klopt. Maar goed, weet je, ontwikkelingen van een bedrijf zit altijd een verhaal achter. Weet je, je moet het verhaal een beetje kennen. En ja, ons filiaal echt is, wat een hele grote klant. Ik denk dat iedereen hem wel kent, Action. Action, ja. Die ging vanuit Zwaagdijk het eerste DC bouwen. Uh-huh. En we ontzorgden die klant op een bepaalde wijze waarin we gezegd hebben, joh, zij gingen DC2 bouwen in Echt. En toen hebben ze ons gevraagd, gaan jullie mee? Nou, toen hebben we gekeken naar wat daar de oplossingen zijn. En toen hebben we daar een deelneming genomen in Truck Service Simons. En dat later hebben we daar nieuw gebouwd. En we hebben daar het is natuurlijk Europees gezien is het een onwijs goede plek.
Ja.
Het is logistiek kruispunt. En ja, je kan daar gewoon een heel goed truckbedrijf hebben.
En je hebt er een goede man zitten, want ik neem aan dat je zelf niet al te vaak die kant op wil. Gewoon,
ja, ik zou wel meer willen, maar, ja. Maar nee, de directeur is ook een stukje eigenaar.
Ja, okay.
Dus dat vanuit daar is ook de besturing goed te doen. En want ja, ik zit niet elke dag in Limburg.
Maar het bedrijf is specifiek een truckbedrijf aan de snelweg.
Het
hè?
Is een
Action.
Ja, ja. Nou, ja. Het is een truck service bedrijf, maar we hebben inmiddels ook bestelwagen service.
Okay.
Dus het is aan de kruising A2, A73.
Ja. Ja. Mooi bruggetje.
Want even over Gomez dan inderdaad. Hè? Albert Heijn, Simon Loos, Action. Dat zijn natuurlijk bedrijven die de laatste 25 jaar mega gegroeid zijn. Dat is voor jou natuurlijk ook, heeft ook geen windeieren gelegd.
Nee, maar ook meegroeien met je klanten. En meedenken met je klanten. En als je daar, zoals bijvoorbeeld dan de Albert Heijn zich ontwikkeld heeft in het logistieke netwerk. Ja, uiteindelijk komt Albert Heijn uit Noord-Holland. Zaandam zat het hoofdkantoor en daar zijn we altijd met onze klanten meegegaan en meegegroeid.
Ze zit ook in België. Heb je al een Belgische vestiging?
Nou, daar denken we over
na. Oké.
En de bedrijfswagens, de bestelwagens, hè, daar komt BPM volgens mij aan, 2025. Ze willen zero emission zones.
Ja.
Zones. Hoe zie jij dat?
Nou, kijk, als je dan ook vanuit die logistieke gedachte kijkt naar de vervoersoplossingen die daar nodig zijn. Dan zul je ook die last mile delivery, ja, dat wordt natuurlijk spannend. En hoe gaat zich dat ontvouwen? En daar komen ook vanuit diverse hoeken natuurlijk heel veel oplossingen. Hè, binnenstedelijk, je ziet zelfs bij ons in Amsterdam is het dat de mogelijkheid zelf bestaat om het per boot te doen. Hè? Dus, en dat is dan ook hoe is de laadinfrastructuur geregeld.
Sinterklaas kwam ook per boot trouwens, ja. Een paar weken geleden.
Ja, dat klopt.
Gisteren nog gevierd. Hè?
Maar die dat was wel stoom.
Had ook een hoop pakjes mee.
Die was niet echt...
Nee, die was geen...
Dat was geen Euro 6.
Nee, ja, precies. Ik zag het, ja. Volgend jaar anders.
Ja. Dus ja, dat is spannend hoe zich dat gaat ontvouwen. Ja.
En wat denk je dat dat voor de bedrijfswagens gaat betekenen? Want ja, de sprinters, hè, de diesels die nu nog volop rondrijden, die krijgen straks een nieuw prijs met BPM, die zijn niet meer te betalen.
Oftewel, je gaat er volgend jaar ongenadig veel verkopen. Je hebt Duitsland gebeld. Ik doe me al je sprinters en Vito's op diesel die je hebt.
Nou ja, weet je, er is voorraad genoeg. He, dus dat is het punt niet. Maar ja, wij denken wel dat we een goed bestelwagenjaar gaan maken volgend jaar. Want er zullen toch veel klanten zijn die toch nog een keer een nieuwe diesel kopen. Ja. Voordat die BPM erop komt.
Ja, dat is overigens ook mijn laatste vraag erover. Over dat we bij de personenwagens uitkomen. Maar rond die zero-emissiezones, het is best wel een klucht aan het worden. Iedere gemeente komt met eigen uitzonderingen. Dan mag die categorie toch nog wel, zeg maar, met zijn oude diesel de stad in.
Ja.
Het nieuwe kabinet Wilders 1 heeft er sowieso broertje dood aan zero-emissiezones en kan een en ander technisch gezien nog wel wat vertragen. Volg je dat of zeg je, nou ja, ik zie wel wat er gebeurt?
Nou ja, weet je, we volgen dat natuurlijk, want het is natuurlijk belang voor onze afzet en voor onze klanten. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk onwijs handig zijn als er gewoon een consistent, duidelijk beleid komt. Ja. Daar kunnen ondernemers mee investeren. Moet je voorstellen als je Amsterdam in moet en je moet een vrachtwagen met een laadkraan hebben die daar verhuizingen doet. Hoe ga je het doen, joh? Weet je, en wat moet je dan investeren?
Ja. Nou ja, je vertelde vlak voordat we begonnen dat Kesbeke, de bekende Amsterdamse augurkenkoning, maar dat het een klant van je is. Maar daar las ik recent, werd hem gevraagd naar zo'n zero emissiezone. Die zei van ja, maar dat is voor ons echt niet te doen. We hebben zoveel auto's, we hebben zulke specifieke auto's, die kunnen we niet eens elektrificeren. Waterstof kostte ze in één keer 2 ton. Die was er best wel kritisch over.
Ja, nou, ik begrijp dat ook wel. Kijk, als je de kostprijs van zijn augurk, die gaat nu gigantisch reizen.
Ja.
Weet je, en hoe krijg je dat bij de consument betaald? Dat wordt natuurlijk een lastig verhaal.
Ja, verduurzaming is vooral heel erg duur. We dachten toch dat hand in hand zou gaan met verduurzaming, met daling van die TCO-kosten onder andere. Maar dat zit er nog niet in. Rolf, we gaan naar auto's.
Ja, we gaan naar auto's en naar voorjaar, denk ik. Want we kunnen over Mercedes-Benz natuurlijk ook wel het een en ander vertellen. Maar vooral voorjaar. Voor de mensen die het nog niet kennen, hè, je had het net over Dongfeng. Misschien is het even goed om context te geven aan het merk en de modellen. Maar vooral, hoe zie jij die enorme concurrentiestrijd nu? Want er zijn 30 nieuwe EV-merken de laatste jaar.
Ja, komen er nog wel, voordat we gaan afvallen, denk ik nog wel een stuk of 10 bij.
Nou, ik zie het als volgt. De komst van het Chinese, de Chinese voertuigen, ik denk niet dat je die gaat tegenhouden.
Nee.
Want er zijn er een aantal die zullen gaan afvallen en er zijn er een aantal die gaan het halen. En ik ben er sterk van overtuigd dat we dat op een bepaalde manier moeten doen. Dat we niet te snel moeten willen. En op het moment, als je kijkt natuurlijk dat hoeveel geld er verbrand wordt door bepaalde merken TV, met allerlei dure panden langs allerlei grote snelwegen te gaan zitten.
We weten over wie je het hebt. Heb je hier ook aan tafel gezeten?
Maar goed, ik vraag me af, hoe ga je dat met die aantallen boven water blijven houden in de aankomende jaren?
Mm-hmm.
Dus ja, wat mij betreft is het zo, joh. Ik denk, we moeten langzaam groeien. Gomes is een bedrijf, we bestaan 90 jaar. We zijn 50 jaar Mercedes-Benz dealer. En ja, ik geloof in, kijk nou eens over 10 jaar waar we staan. Mm-hmm. En neem de tijd en maak vooral niet te veel kosten.
In Japan, kijk naar 100 jaar. Ja. Waar we dan staan.
Nou, ik vind 10 jaar al genoeg.
Ja. maar je zegt, oké, we hebben relatief weinig marketing. We gaan relatief weinig marketingkosten maken.
Mm-hmm.
Maar de Voyage Free, die er dan als eerste is een prijzig model. Gaat toch...
72,9, toch?
72,9.
Klopt.
Wittebrug, die eerder in gesprek was met voorjaar, vond dat een van de redenen om af te zien van het importschap. Hoe ga je die auto's verkopen?
Ik wil daar een kleine nuance in aanbrengen. Toen was de prijs niet 72,9. Want toen hadden onze Chinese vrienden hadden over een andere prijs.
Ja, die lag nog wat hoger.
Exact. Ja. Maar goed, de prijs 72,9 is voor dat voertuig met die kwaliteit en die opties, is gewoon een prima prijs. Vandaag, hè?
Maar is het een Chinese Mercedes, Peter?
Eigenlijk moet je hem gewoon eens meenemen en gaan rijden. Weet je, want als je ermee gereden hebt, dan ben je overtuigd.
Ik heb erin gereden. En ja, het is net zo, overigens, als heel veel andere van de Chinese nieuwkomers. Het is een perfecte auto, valt heel weinig op af te dingen. Behalve dat ook jouw klanten geen idee hebben wie voorjaar is. Nee. Ik denk dat ze zelfs van Dongfeng nog nooit gehoord hebben.
Nee, dat klopt. Maar goed, ze hebben wel van Gomes gehoord, hè? En daar maak je dan het verschil. Weet je, okay. En zoals wij ons netwerk willen gaan inrichten. Hè, we hebben een aantal...
Als importeur.
Wij zijn, voor de duidelijkheid, we zijn Gomers Noord-Holland is de Mercedes-Benz dealer. En Gomers Noord-Holland gaat het merk voorjaar erbij doen. Mm-hmm. Hè, dus die gaat dat naast zijn huidige activiteiten rond de Mercedes-Benz...
Wel in je eigen winkels, toch?
Ja, klopt. Maar we hebben ook voorjaar Benelux. En wij zijn importeur geworden voor de Benelux. En, wij hebben daar een aantal dealers in ASV. België. Oh. ASV, ja, Kees Hendricks en Jorg, zijn zoon. Ja. Die gaan het merk voeren. En er is nog een dealer in Twente die wellicht meegaat. laat ik het iets genuanceerd zeggen.
Ik denk dan in de Mercedes-hoek, maar vooruit.
Okay.
En in België,
hebben we ook twee. Zijn we bezig met twee dealers. Daar zijn we ook vrij ver mee om hun ook aan te stellen. En er bestaat nog wat ruimte in het netwerk om wat meer dealers aan te stellen. Dus,
maar waar praat je dan over? Je hebt Nederland. Je hebt er nu al twee, een derde in Twente, zeg maar. Ga je naar 5, 10?
Nou ja, dat is als je kijkt naar je moet de relatieve afstand tot je saleskanaal zien.
Niet
tot
40 kilometer.
Nou ja, weet las je, dan
maar goed, ja, wat is 40 kilometer?
Maak er 60 van. Weet je, dan denk ik dat je in een bepaalde regio is er nog ruimte voor wat dealers. En daar kijken we naar. En is dat nou morgen geregeld? Nou, dat denk ik niet. Maar we zijn wel van de kant met 3 dealers in Nederland en 2 in België. Nou, dan en wat wij ook niet willen.
Worden het echt dealercontracten trouwens?
Ja. Okay. Ja. Wij gaan geen agentcontracten doen. Wij doen dealercontracten. Dus wij denken dit heeft ongeveer 100 jaar gewerkt. Hè?
Ja.
dus waarom zou het nou morgen niet meer werken?
Nee. Peter, ik wil je niet op een inconsistentie betrappen, maar ja, toen we net vroegen of Mercedes het goede zaak is dat ze naar een agentuur gaan, toen zei je nog ja. Nee, maar zelf wil je per se een dealercontract leggen.
Dat kan ik je ook uitleggen, want ik ben daar hartstikke consistent in.
Okay.
Want het verschil is namelijk dat je hebt 2 verschillende merken. Kijk, waar zou een agentschap goed kunnen werken? Dat is bij een premium brand. Ik heb gisteren nog gekeken, Mercedes-Benz, het merk Mercedes-Benz staat, volgens mij staan we op de 3e plek wereldwijd als beeldmerk.
Ja.
Dus Mercedes-Benz is ongelooflijk sterk merk. En dat is ook de body die we hebben. Mm-hmm. En het moet ook niet zo zijn dat iedereen denkt, joh, Peter, die is geswitcht naar Volvo, of naar Voya of naar Dongfeng. Oh, nee, ja. Want ik heb echt wel een
Mercedes-hart.
Een Mercedes-hart. Ja. Dus dat is het niet. Dus dat merk kan met een agentschap veel beter functioneren als een nieuwkomer. Een nieuwkomer gaat dat niet.
Nee.
Er zijn een aantal nieuwkomers die er anders over denken.
Ja, maar daarom is het belangrijk om dat accent goed aan te geven.
Maar leg toch dat verschil eens even uit. Want je hebt 100 jaar Mercedes-Benz, 50 jaar Gomez, Mercedes-Benz dealer.
Ja.
Je zegt akkoord, doe maar agentschap. Nou, Ford huilt, iedereen hè, die nu in die agentenverhaal zit. Mm-hmm. Die dealers die zijn allemaal aan het huilen volgens mij.
Klopt. Opstart is lastig.
Jij zegt, nou, goede zaak.
Ja.
Nou, leg dat dan eerst eens even uit. Ja, voordat...
Wat zijn de eigenschappen van een agentschap? Is dat de voorraad... Die is niet meer van de dealers, maar die is van de fabrikant.
Ja, en als de rente nu van 10 naar 20 gaat, snap ik.
En we hebben stok. Hè? Nou, ik zou het liefst morgen overgaan naar een agentschap. Want als je kijkt nu, we hebben heel veel voorraad en we hebben hele hoge rentes.
Ja.
Dus deze situatie, ja, die leent zich ultiem voor een agentschap. In deze situatie. Zeker. Wat ook belangrijk is als je natuurlijk kijkt naar de onderlinge concurrentie... Tussen collega-dealers en het dicht bevolkte dealernetwerk wat we hebben.
Nog steeds hebben hier?
Van oudsher.
Ja, nou van oudsher, weet je. De dealers, dat is dealer-eigen, dat zijn ondernemers. Die, zitten toch, die gaan toch altijd tot het randje.
Ja.
En je ziet toch altijd, ik kan bij de buren net iets anders goedkoper krijgen als dat het bij jou. En daar zal altijd een strijd blijven. In het agentschap hebben we een prijs en daar heb ik niks over te vertellen. Dus dat is de net als dat je een Apple notebook koopt. Dit is wat die kost.
Ja, maar bij voorjaar zeg je, we hebben gewoon... Dat hebben we allemaal nog niet, die naamsbekendheid. We hebben gewoon boots on the ground nodig om die auto's te verkopen.
Wij moeten gewoon auto's bij netwerken hebben staan... Waar je in de markt gewoon met de bestaande netwerken die auto gaat toevoegen.
Ja, en Peter, sorry, jij zit ook met Smart. En dat is denk ik nog... Die zit in agentuurschap, toch?
Ja.
Is dat dus het voorbeeld dan wat je net zegt... Dat is dus eigenlijk niet verstandig. Ook al is Smart natuurlijk wel een veel bekendere naam hier.
Ja, dat is het
als nieuw elektrische auto.
De nieuwe brand Smart. Want je moet eigenlijk het verschil maken tussen oud en nieuw. Ja. Hè? Dat is natuurlijk nu. Is het deels Geely.
Ja.
En de nieuwe Smart heeft
maar dat weet ook niemand, toch? Ja, even met alle respect.
Nee, maar hij staat natuurlijk wel bij ons in het Mercedes-Benz huis.
Mm-hmm.
En hij wordt verkocht als Mercedes-Benz product.
Ja.
Ja.
Dus dat is, die leeft daar natuurlijk wel op mee.
Maar heb je daar nu nadeel van dat je daar agent bent, dat je dus niet kunt dealen?
Ja, weet je, de smart is gewoon eigenlijk nadat we, met alle respect voor smart in een vorig leven, mm-hmm. daar zijn natuurlijk niet heel veel aantallen van gedaan. Nee. En de nieuwe smart, die heeft gewoon, dat is gewoon een onwijze, leuke, hippe auto. Ja. Waar je als jonge gebruiker, hè, want dat is de doelgroep die ze daarvoor pakken, ja. Ja, kan je gewoon. En dan is het leuk om die klanten die dan voor smart naar een Mercedes-Benz showroom te krijgen. Ja, dat is dan wel heel leuk om die dan die beleving te geven. Ja.
Maar een Mini van BMW gaat het ook toch never nooit worden met smart?
Nee, maar met die aantallen. Maar Mercedes is dadelijk wel. Kijk, Mercedes schuift op naar, zeg maar, het ja, premium topsegment, zeg maar. Of mm-hmm. ja, hoger dan premium. Ik weet niet precies hoe dat in Mercedes termen heet. Dan heb je met smart wel iets aan de onderkant erbij om die A-klasse dadelijk ook te vervangen. Of...
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk te maken met hoe, en daar hebben we het ook al eerder over gehad. Wat is nou het verdienmodel van dealers of van agenten? Mm-hmm. Hè? After sales contracten blijven allemaal hetzelfde. Hè? Dus de contracten zoals wij ze in het verleden hebben, het servicecontracten blijven.
Nog wel, maar dat willen ze volgens mij ook bij andere merken gaan aanpakken. Maar goed,
nou, bij Mercedes-Benz zeker niet. Hè? Daar is het after sales contract blijft hetzelfde. En dat is natuurlijk ook wel het dobbertje waar we in ons rendement op drijven. He, dus we moeten zorgen dat we die aantallen hebben om die werkplaats te vullen.
Nou, ouderwetse olie, maar dat is straks ook niet meer.
Ja, maar goed, dus als je de helft van je voertuig, het is 50% minder. Hè? Een elektrische auto heeft 50% minder, even grof,
ja.
Minder servicebehoefte als een benzine of een diesel. Nou ja, hoe ga je dat dan doen?
Mensen langer houden.
Mensen langer houden, oudere bouwjaren, ja. Of je volume omhoog.
Ja.
Nou, hoe ga je je volume omhoog brengen in een luxury strategie? Ja, Mercedes-Benz.
Goeie vraag.
Ja, dat is de richting die Mercedes-Benz kiest. Hè? Uh-huh. Dus de luxury-strategie gaan voeren. En toch het volume blijven behouden. Hè? Want,
door middel van smart onder andere.
Nou ja, smart. Maar wij als dealer uh-huh. schakelen daar ook op. Dus wij voegen daar ook een merk aan toe. Ja.
Maar ze gaan ook de G-klasse als een aparte tak in Daimler zetten.
Net zoals AMG of zo.
Dat wordt gewoon een soort Rolex die op de...
Maar goed, ze kiezen natuurlijk voor allerlei lijnen. We hebben Maybach, we hebben mm-hmm. AMG, we hebben de G-klasse. We hebben zelfs Manufactuur. Dat is dus de uitvoering van een bestaand voertuig wat je kan pimpen. Mm-hmm. Hè, waarbij je allerlei dingen kan toevoegen aan kleuren, aan bekledingen, et cetera. Dus ze maken het gewoon high-end luxury. En daar zij geloven, en daar geloof ik ook wel, daar is wel een markt voor. We noemen
het zonder meer.
Maar is dat voor jou goed? Kijk, want zo'n nieuwe G-klasse wordt op een gegeven moment gewoon in Dubai zoveel verkeer verkocht. Ja, daar heb je eigenlijk geen dealer meer voor nodig.
Nee, maar vergis je niet, een G-klasse is natuurlijk een best wel een hele dure auto. En dat is niet het volume waar ik vandaag mijn brood mee verdien. Hoor.
Nee.
Die over Mercedes gesproken. Ik weet niet of je er veel over wilt en kunt zeggen, maar wat vinden ze er bij Mercedes van? Dat smart, dat is min of meer vanuit Mercedes ook bij jullie ondergebracht. Vinden ze allemaal prima. Maar dan in één keer zeg je, oh ja, ik word ook importeur van Dongfeng. Krijg je dan een boos telefoontje uit Nieuwegein?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Als je ook kijkt naar de dealers, neem nou Van Mossel. Die heeft Mercedes-Benz in zijn pakket.
Yeah.
Nou, die heeft ongeveer alle merken. Zou het toch raar zijn als ik een nieuw merk erbij doe, dat ik daar last mee krijg?
Nee, dat klopt. Maar Van Mossel is zeker van oudsher uit geen bepalend gezicht van Mercedes-Benz in Nederland. En jullie zijn dat al, door jullie 50-jarige ervaring wel.
Ik denk dat we daar wel een nuance moeten aanbrengen. Want Van Mossel is, wij zijn dan zeg maar ongeveer 15% dealer. Mm-hmm. Maar Van Mossel is dat ook, hoor.
Nee, dat snap ik.
Dus
de omvang van
Van Mossel in Mercedes-Benz is ongeveer hetzelfde als dat wij zijn.
Nee, ja, dat begrijp ik. Maar ik kan me namelijk zo voorstellen dat zo'n importeur, en in dit geval Mercedes, maar het kan ook een andere zijn, denkt van, zeker. Goh, ik heb al die jaren ook geïnvesteerd in dat prachtige dealernetwerk, ja. Met die prachtige panden en fantastisch goed opgeleide mensen. En ho, wacht even, nu gaan ze dat ook inzetten om een concurrerend Chinees merk te verkopen.
Ik snap je gedachte heel goed. En zoals Mercedes-Benz daarnaar kijkt, we gaan en dan kom ik bij het nieuwe retail model. Mm-hmm. En ze noemen dat Mar 20X. Dat is het luxer maken van onze showrooms.
Yeah.
Met andere vloeren, andere verlichting. Het wordt allemaal meer huiskamergevoel. Nou, en het ombouwen van die winkels, daar horen een aantal vierkante meters bij. die in de som van het agentschap horen.
Ja. Ja,
en dus het is heel logisch.
Terwijl je had over.
Dat ja, wij hebben gewoon over.
Ja.
Ja. De showrooms in Nederland zijn per definitie veel groter als dat Europese is. Dus er zijn gewoon vierkante meters over. Dus je zult ook in de toekomst zien dat die grote showrooms, dat daar andere activiteiten in plaats gaan vinden. Ja. Weet je, misschien wel een stukje mobiliteit. Fiets
maar,
of...
Maar
het is een beetje wat meneer De Jong schreef in
Ik wilde column. Het net zeggen, ik wilde het net zeggen, ja.
Ja.
Hij zegt de...
Want dit gebeurt er nu.
Europese premium fabrikanten zetten de deur wagenwijd open door hun beleid. Ja.
Ja.
Rolf, waar zijn we?
Ja, nou, waar we zijn in dat nieuwe plan is ook dat 25% online verkocht gaat worden vanuit Mercedes-Benz fabrikant.
Ja.
En wat is dan online? Daar hebben we het ook al 100.000 keer over gehad. Helemaal tot aan de winkelmand afrekenen. Maar Mercedes-Benz zegt die digital customer journey, die willen we opkrikken. Eigenlijk in alle stappen. Hè? Een proefrit aan huis of een belevings-event en daarna een online actie, et cetera. Hoe zie jij dat? Want dat heeft natuurlijk ook met je vierkante mensen en je aantal showrooms te maken.
Ja, klopt. Maar ik denk dat je terug moet naar wat wil de klant. Weet je? En als de klant dat wenst, dan moeten we, als je de luxury wil zijn, moeten we dat gewoon bieden. He, dus de online journey, de nieuwe klant, die wil eigenlijk gewoon heel veel zelfredzaam kunnen zijn.
Mm-hmm.
Nou, als dat de klant wenst, moet je dat kunnen bieden.
En hoe zie jij dan Gomez.nl?
Nou, ik kijk, er zijn ook heel veel klanten die dat niet willen. He, dus er gaat een, je zegt het al, 25%. Maar er is ook een hele groep klanten die dat niet, die wil gewoon in ons netwerk, gewoon bij ons. Wij hebben ongelooflijk veel evenementen. In de regio. Mm-hmm. Waar we bedrijven ontmoeten. Waar we bij de voetbal zijn. Wij hebben een netwerk. Daar doe je je handel. Hè? En de online klant. Dat is een andere groep. Of een onderdeel van die groep.
Dus en dat moet dat,
ja, die moet het kunnen doen. Maar het moet niet moeten.
Nee.
En daar zijn wij dan weer voor.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk een definitie kwestie wordt of Mercedes 25% gaat halen. Paul, daar hebben we jou al heel vaak over gehoord. We hebben een vraag. Ik weet niet of je hem bewust overgeslagen hebt, Rolf. Maar in Nederland is BMW, Mercedes al een tijdje voorbij. Kun je even kort voor ons duiden hoe dat in hemelsnaam mogelijk is?
Nou ja, kijk, de BMW heeft natuurlijk een bepaalde designlijn gekozen. Uh-huh. En ja, dat slaat denk ik aan. Het is zeer persoonlijk, kan ik je melden, denk ik. Maar,
zegt de Mercedes-man. Ja, nee, dat klopt.
Maar dat is wel denk ik een onderdeel. Plus dat waar BMW het wint, is op de zakelijke markt. Hè? Dus het is ook een stukje hoeveel geld stop ik in de markt.
En, Ze hebben gewoon een organisatie in Nederland.
En wat is de pricing van het voertuig? Dat speelt natuurlijk een hele belangrijke rol.
Ja, dat is een Rijswijk gewoon met, weet ik veel, 70 man op kantoor zitten. Helpt dat nog een handje?
Wellicht. Hè? Het zou kunnen.
Ja.
Ik dan zou je hier misschien een BMW-dealer moeten vragen. Ik weet het niet. Ja. Maar wat wel belangrijk is om te weten, is dat de Mercedes-Benz producten zoals wij die op dit moment voeren.
Mm-hmm.
De klanten die wij daarvoor hebben, die zitten in ons netwerk. En Mercedes-Benz kiest er dus bewust voor om wat meer naar luxury te gaan. Het is niet meer zo dat het een must is om nou meer voertuigen te verkopen als BMW. Ja. Dat is niet een doel op zich.
Nee, precies. Nee.
Tevreden klanten, high-end luxury.
Even als ondernemer, want die vraag hebben we ook overgeklaard. Dat vind ik juist ook wel interessant. Je hebt natuurlijk centraal overgenomen, Biemond en Verwijk. Echt enorme winkels vanuit die truck verleden. Hoe kijk je daarop terug? Wat heb je daar vooral in meegenomen?
Nou, heb je een dagje? Nee, dat is natuurlijk dat is mijn levensverhaal. Dan moet je terug naar waar ik vandaan kom. We hadden vroeger een transportbedrijf en een garagebedrijf. En we verkochten vrachtwagens. En zo ben ik van school gekomen en ben ik erin gerold met één winkel. Één vestiging in Warmehuizen. Een klein ondernemersdorpje tussen Alkmaar en Schagen. Dat is waar ik geboren ben. En daaruit vandaan zijn we gaan ontwikkelen. Ik heb de IVA gedaan. Toen ben ik gaan werken bij Compier, zoals al verteld werd. Later hebben we Compier overgenomen. Uh-huh. En we zijn elke keer gaan groeien. En wij hebben steeds bedrijven overgenomen die goed rendeerden. Hè? Yeah. Dan moet je portemonnee trekken. Maar je hebt wel gelijk een goed bedrijf. En het enige vervelende wat er steeds aan die overnames vasthing, is dat ik heb in 2008 Centraal overgenomen en daarna was het bankencrisis.
Ja. Ja.
Nou, en vervolgens nam ik Biemond over en vervolgens hadden we corona. Weet je? Dus ja. De crisissen die daarop volgden, die waren heftig. En,
dat nou moet ja. je managen.
En dat moet je managen. En,
ja, okay, corona hebben je wel natuurlijk je twee financieel beste jaren ooit opgeleverd. Dat was in de bankencrisis wel echt anders.
Nee, maar dat jaar daarvoor niet. Hè. En het ging niet over die goede jaren, het ging over die mindere jaren. Dus het coronajaar, als je kijkt naar welke omzet... We kregen geen voertuigen van Mercedes-Benz. Hè.
Nee.
Dus de eerste maanden corona was mijn omzet nul.
Ja, dat snap ik.
Weet je, dus dat jaar, dat was een overlevingsjaar. En in crisisperiode, dat heb ik er dan van geleerd, doe je dingen en dan snij je haak net even verder als dat je eigenlijk zou, je eigenlijk lief zou zijn.
Ja.
Maar dat is zo goed voor je onderneming. Je gaat dan toch weer terug naar de basis en je gaat gewoon weer heel goed kijken, wat moeten we doen om hier straks goed uit vandaan te komen.
Maar je bent ook geen Van Mossel die zegt, ik kom binnen, iemand in Verwijk, ding gaat van het pand, het heet nu Gomez. En
nee.
Let's go.
Nee, want ik ben een familieman. Weet je, en ik heb heel veel met mensen. En dat is ook mijn kracht altijd geweest. Ik zorg dat ik goede mensen om me heen heb. En als je dan een winkel overneemt, ja, dan zijn er altijd mensen die afvallen. Maar ja, de cultuur in Noord-Holland tussen iemand uit Zaandam, iemand uit Aalsmeer en bij mij uit het dorp in Warmhuizen. Ja, ja. Dat is mega.
En dat wil je bewaren juist.
Nou, dat is, niet... daar moet je wel respect voor hebben in ieder geval. Weet je, ik vind het belangrijk.
Van, hè?
Nee, maar ik vind dat heel belangrijk dat die mensen die werken er kont af in die winkel elke dag. En ja, daar moeten we gewoon voor zijn. Weet je? Dat vind ik heel belangrijk.
Je wilt iets vragen?
Ja, nee, ik had een hele goede vraag, maar nu ben ik hem kwijt. Maar ga vooral door.
Dan gaan we naar grijze import. Want dat vind ik ook altijd een interessante bij Mercedes-Benz. Er is altijd zo'n weg, en dat kennen wij ook nog van vroeger. Yeah. Hè? Dat je bij de buurman van de dealer heb je ook busjes staan. Ook Mercedes, ook nieuw, ook garantie. Maar voor een paar duizend minder.
Ja.
Gaat dat met agentuurschappen stoppen, denk je ook? Want dat bij Mercedes is dat ook altijd een soort kat-en-muisspel.
Ja, maar daar gaat in ieder geval een rem op komen. Want als je natuurlijk kijkt naar hoe men daarop acteert op dit moment...
Is de fabrikant?
Ja, de fabrikant.
In Duitsland al met agentuur werkt.
Ja, daar de controle op welk voertuig staat bij welke eindklant... Ja. Dat wordt enorm geïntensiveerd.
En de eindklant is het autobedrijf? Dus
ja, niet alleen. Wij mogen niet leveren aan wederverkopers. En dat zit in het agentschap, zit dat nog meer opgesloten als in het dealerschap. Dus als je de know your customer, dat gaat natuurlijk veel strenger worden. Op het moment dat je een auto bij ons bestelt, gaat die het in het systeem. En hij wordt getoetst in Stuttgart.
Het wordt dan een Rabobank. Gaan die allemaal vragen stellen.
Ja. Ja, die gaan vragen even een rekening. Ja,
Nee, maar deze know your customer... Nee, ik begrijp dat ook. Ik bedoel, natuurlijk, ook vroeger kregen heel veel bedrijven die een nieuwe auto aanboden, maar geen dealer waren. Kregen ze een brief van Houthof meestal. Ja. Van joh, stop hier mee.
Ik heel veel van gehad.
Maar dat gaat goed in het jaar als er 100 zijn en er is vraag naar 200. Maar dat gaat niet goed in het jaar als er 1000 zijn en het vraag zakt van 200 naar 150.
Ja.
Nou, dan gaat het erom wat voor ruggengraat heeft die fabrikant.
Ja.
Toch?
En wat voor ruggengraat heeft die fabrikant?
Ik denk dat die ruggengraat, dat ze dat zich heel goed realiseren. Dat ze dat is natuurlijk het begin van het einde van het agentschap.
Nou ja, precies.
Maar misschien heeft corona dat ook wel geleerd, dat ze met minder aantallen betere marges uiteindelijk konden draaien. Dat ze dan wel gelijk de productie terugschroeven. Denk ik dan maar.
Nou, ik denk dat kijk, de volumes van die fabrieken, die zullen op een hoog niveau moeten blijven. Weet je, en dan maak je een klein uitstapje naar als je weet wat global Mercedes-Benz doet in andere landen, dan zijn er altijd weer andere markten waar die auto's dan heen kunnen gaan.
Ja.
Waarbij ook de configuratie van de voertuigen daarop aangepast wordt.
Ja.
Voorheen hadden we natuurlijk Nederlandse auto's. Dan wist je, dit is een uitvoering van een Nederlands voertuig.
Of Duitsland.
Of een Duitse auto. Ja. Maar inmiddels gaan ze daar... je ziet dat ook bij BMW. Je ziet die grill ook veranderen. Hè?
Ja.
Want dat vinden ze mooi in China.
Ja.
Hè? Dus die auto is straks global te verkopen.
Ja, ja.
Weet je? Dus de voorraad die er is... die is straks niet alleen voor Duitsland of voor Nederland. Maar als er ergens een overschot of een tekort is... dan kunnen ze dat... global veel beter compenseren. Ja. Als dat nu bij dealers staat.
Het is ook een beetje de les van Tesla. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat Mercedes dit bij Tesla afgekeken heeft, maar uiteindelijk moeten die productiekosten gewoon drastisch omlaag. En dan heb je een bepaalde mate van standaardisatie, standaardisatie nodig.
Hey, hiernaast in de studio, een weekje geleden, was Hayden Automotive. En die zei, wij verkopen op één nieuwe, twee gebruikte. Hoe zit dat bij jullie?
En wij doen één op één.
Eén nieuwe staat voor één gebruikte.
Ja.
Maar gebruikt is, dat zeiden zij ook vooral, echt een dobber voor als dealer, wel of niet agent, waar je je boterham mee moet verdienen.
Nou ja, je, wat,
these times.
En dan maak je, moet je eigenlijk het uitstapje maken naar after sales.
Yeah.
Want op die gebruikte auto zit best een goede marge. Maar er zit ook altijd wel een hoog risico. Hè? Dus de schommelingen van gebruikt zijn groter als dat het bij nieuw is. Hè? Dus nieuw heb je een toch altijd je pricing. Maar een gebruikte auto, die markt, die gaat wat meer. Dus daar zitten ook wel wat risico's. Alleen, ja, weet je, op een gebruikte auto van bijvoorbeeld 4 jaar oud, ja, daar versleutel je gewoon veel meer parts. Als dat je dat op een nieuwe doet. Dus aan de after sales kant, ja, is dat gewoon een heel interessante auto.
Maar toch doe je er 1 op 1 en niet 1 op 2.
Ja, maar misschien zou ik ook wel 1 op 2 willen doen.
Ja.
En ik werk daar hard aan. Kijk,
misschien moet je komend jaar dat ook wel doen.
Kijk,
ja.
we moeten daar ook gewoon in groeien. Alleen, en kijk, een Van Morsel is, daar vergelijk ik mezelf niet mee. Nee. Weet je, wij hoeven, ik hoef niet groot te zijn als Gomes. Ik wil er alleen blijven. Dat is mijn
familie.
Dat
wat
is,
je net zegt.
Ja, dat is ons doel. En in dat oogpunt wil je gewoon groeien in gebruikt. Tuurlijk, ik wil ook groeien in gebruikt. Yeah. Maar dat moet ook wel kunnen met real estate, met je investeringen.
Mm-hmm.
Weet je, mijn financiële lat is iets korter als die van Morsel, zeg maar.
En voorjaar nog geen occasions, nog geen after sales. Hoe zie je dat?
Nou ja, daar gaan we natuurlijk, en dat is dan ook wel weer leuk. We zijn op dit moment, onze mensen van de dealers, die zijn op training geweest. 10 dagen naar Wuhan.
Mm-hmm.
Die zijn daar op training geweest.
Naar Wuhan?
Wuhan, ja, want daar zit, dat is de...
Daar is corona ooit
gestaan. Ja, exact. Weet je, ja. Daar maken ze de voor je.
Ja.
En op de fabriek hebben ze daar training gehad. En er komt ook een partslijn. Die laten we distribueren via een reeds aanwezige retailer van onderdelen. Zodat we het netwerk gewoon goed kunnen bevoorraden. Mm-hmm. Want ja, weet je, er zijn ook merken, ik zal geen namen noemen, waar auto's staan waar van alles afgehaald wordt om maar de rijdende auto's op de weg te houden.
Gisteren maakte een van die grote onderdelen distributeurs, een samenwerking met Zieker, bekend. Of eergisteren, voor degene die dit op donderdag luistert. Het zou zomaar over dezelfde kunnen gaan. Even een uitstapje naar mobiliteit. Als je een interview met jou leest, Peter, dan zeg je altijd, wij ontzorgen die klant. En wat die klant wil, dat bieden wij. Betekent dat die kleinzakelijke ondernemer, die zeg maar zijn personeel straks ook op de elektrische fiets, op de step, op de scooter of met het OV wil laten komen, dat die ook bij jullie terecht kan? Of zeg je, nou, wij doen waar wij goed in zijn en doe dat dan toch maar via de leasemaatschappij? Ja,
wij willen wel, en dat is natuurlijk ook een ik had jullie verteld over, we zijn met Gomes zijn we overstag gegaan. En overstag, dat is eigenlijk het spreekwoord. Hè? Dus als je gaat zeilen, dan ga je een andere koers varen.
Ja.
Nou, wij hebben ook besloten om een iets andere koers te gaan varen. Wij willen eigenlijk gewoon dat die klant meer bij ons kan doen als alleen een auto kopen en voor after sales.
Mm-hmm.
Hè, dat komt ook omdat je wat ruimte overhoudt in wellicht op wat plekken waar je in het verleden nieuw verkoop had.
Mm-hmm.
Hè, ook de locaties. Hè. We hadden best wel een dicht netwerk. Er zijn een aantal locaties waar we ook niet meer de nieuwe auto's verkopen. Dus er ontstaat wat ruimte voor wat andere soortige onderneming.
Mm-hmm.
En dat plakken we dan natuurlijk uiteraard wel tegen de mobiliteit aan. Dus het zou niet ondenkelijk zijn. We zijn inmiddels importeur van de Mercedes-Benz fietsen geworden.
Ja,
ook weer voor Nederland. Dus dat is ook leuk. Stel je er niks bij voor. Maar mobiliteit in tweewielers. Nou, we kijken daar wel een beetje naar.
Ja, en die last mile, hè, waar jij het net over had, dat gaat natuurlijk ook een heel gesprek worden, ook bij de Albert Heijnen. Even, hè? Weer bij de. Hè?
Nou, het goede nieuws is dat we zowel de EQT, dat is de elektrische Citan,
mm-hmm.
De Vito en de Sprinter, die zijn bij ons allemaal elektrisch leverbaar. Dus ook die last mile, waar we voorheen natuurlijk bij die grote vervoerders zaten voor alleen trucks, mm-hmm. zitten we daar nu ook voor commercial vehicles. Zeker op elektrisch gebied.
Ja. En hoe zie jij het terugladen? Hè? Want volgens mij bij een voorjaar kan je ook al koffie zetten. Hoe zit dat? Hoe zie jij dat? Het terugladen van die.
Kijk, en dan kom je bij een stukje downstream ook bij ons in de winkels. Ja. Kijk, Als je bij ons een voorjaar free kan je thuis kan je die terugladen, maar moet je wel een goede wallbox hebben.
Yeah.
Je kan je niet met alle wallboxen doen. Nou, we weten.
Heb je het al eens geprobeerd? Laten doen?
Nee, het is in progress. Het kan. We hebben nu de wallbox, die ontwikkelen we met.
Wat gebeurt er met een wallbox die het niet kan? Die vliegt in brand of zo?
Nee hoor, nee, die doet het gewoon niet.
Het werkt niet.
Nee. Dus het gaat erom, als je meer stroom vraagt van het net, en dan moet natuurlijk een stukje software onder.
Mm-hmm.
Maar kijk, de thuisbatterij, met de salderingsregeling, ja, dan gaat die thuisbatterij gaat in de aankomende jaren wel vliegen, denk ik.
Ja, en absoluut. Ook bij trucks, Bas World bijvoorbeeld, die zetten enorm in om die Volvo trucks 's nachts bij de industrieterreinen stroom te laten leveren.
Albert Heijn zet daar ook op in.
Ja.
Dat is voor jullie denk ik ook.
Ja, maar ik vind dat wel weer, weer lastig. Want als je nou dan 's morgens met die vrachtwagen weg moet naar Tilburg. Ja.
Ochtendzonnetje heb je nodig.
Ja. Ik hoorde net iets, in 8 minuten is hij opgeladen, toch? Oh nee, dat was een hele andere auto.
Ja, dat was een andere auto.
Nee, maar als je kijkt naar onze nieuwe truck, wat voor infrastructuur wij nodig hebben voor, mm-hmm. voor een truck te laden. Ja, en dan heb ik het erover één. Maar als je natuurlijk kijkt...
Hoeveel heeft Simon Loos rijden?
Simon Loos heeft denk ik uit mijn hoofd, denk ik... 1400 vrachtwagens.
Action heeft er?
Ja, Action heeft er. Die rijden in Nederland met eigen auto's. Ik denk dat die er 300 hebben. Maar die doen het vervoer in Europa uitbesteden. En Action zit inmiddels door heel Europa. Ja, dus daar zijn de Vigus, de grote vervoerders.
Ja.
Die rijden voor Action daar.
Ja.
Dus ja.
Volgens mij zijn we de laatste vraag.
Nou, 51 minuten. Nee, sowieso de ene laatste vraag. Want misschien heeft Paul alweer bedacht wat hij wilde weten.
Nou, een nieuw merk beginnen is al bewonderenswaardig, weet je wel. En een Chinees merk ook, in die zin van, je bent een van de 30, een van de 40 en dergelijke. Qua onderscheidend vermogen, weet je wel, hoe ga je dat doen? Want ik snap zeg maar je verhaal van, ik ga bij de retailer staan, want daar komen de klanten ook in die zin. Dus dat snap ik. Ik denk dat Van Mossel dat heel goed heeft laten zien met MG, die heeft helemaal niet zo heel veel geld aan marketing besteed ten opzichte van de auto die hij heeft verkocht. Hè, om ze maar in winkels te laten zien. Maar hoe ga je zeg maar die klant die je een premium prijs wil laten betalen, eigenlijk overtuigen om buiten de Mercedes klant om, zeg maar, om die naar je winkel toe te krijgen? Ga je dat ook met events doen? Ga je Volendam allemaal zo'n auto geven? Of wat ga je doen?
Nou, kijk, de benadering van het heeft gewoon tijd nodig. Mm-hmm. Weet je, de voertuigen die nu waar we het nu over hebben, bijvoorbeeld de Voya Free, die zit in een markt van Nederlandse EV's in dat segment. Dat zijn er 2.500 in Nederland.
Yeah.
Nou, dus je kan er 100 verkopen, maar niet 200.
Nou, precies. Weet je, en wat heb je dan voor marketingbudget beschikbaar daar? Nou ja, niet. He, maar die aantallen hoeven ook niet zo te hoog te gaan. Kijk, het wordt straks spannend als er de box komt. He, en we hebben straks een Voya Courage. Dat is een ter grootte, die is iets kleiner dan de GLC.
Ja.
Daar wordt het spannend. Dus dan moeten we gewoon kijken hoe gaan we die auto's dan in de markt zetten.
De Courage, kunnen we hem trouwens even zien? Volgens mij hebben we er een foto van, of niet?
Ja,
van de Courage heb ik geen foto's.
Nee, dat klopt. De Courage is nog in progress. Die is, daar zijn wat studiemodellen van. Maar dat is eigenlijk de kleinere Voya Free, zeg maar.
Mm-hmm.
En die wordt ook prijstechnisch wordt die ook anders. Kijk, en ik denk als je de markt gaat natuurlijk wat vragen van volume. En dat is een combinatie van netwerk, prijs en auto. Yeah. Hè, want daar zie ik het in. Nou, het netwerk is bij ons geregeld. Wat je ook leest, hè, after sales is mega belangrijk. Want je kan één keer zo'n auto kopen, maar als er geen spare parts zijn, dan houdt het op.
Yeah.
Spare parts zijn heel goed geregeld. Het service netwerk is geregeld, dat staat straks. Dus je kan met die auto gewoon naar de werkplaats toe. Mensen zijn bij de after sales op training geweest. Mm-hmm. Dus we hebben kennis en kunde van hoe dat werkt. Nou, en dan op die wijze willen we dat in de markt gaan zetten. En als die modellen die wel volume gaan genereren,
yeah.
Ja, dan zal je ook anders met je marketingbudget om kunnen gaan. Ja,
want dan heb je marketingbudget.
Tuurlijk, want Dongfeng die zegt nu ook, joh, het past ook bij mij. Kijk, Van Mossel is natuurlijk misschien, of Hedin, de grote jongens, hè, die hebben veel budget, die kunnen dat doen. Wij kunnen dat niet doen en we willen dat ook niet doen. Maar op het moment dat er natuurlijk wat aantallen gaan komen, dan komt Dongfeng ook met geld.
Ja.
Alleen dat heeft nu geen zin, omdat die aantallen er ook niet zin. Geen agentuurschap, want dat hebben we heel goed met z'n afgesproken.
Nou ja, Peter, op zichzelf ben je erg overtuigd, en dat begrijp ik ook wel, dat je met Dongfeng, sorry, op lange termijn een van de winnende nieuwe toetreders hebt. Ja, dat kijk, wij beoordelen ze natuurlijk ieder half jaar. En,
mag ik een vraag aan jou stellen?
Ja, natuurlijk.
Ben ik na dit gesprek een beetje gerezen op jouw lijstje van wie blijven er nou hierin?
Nou, kijk, zo'n beoordeling gaat op heel veel basis van heel veel factoren. En eentje daarvan is hoe is de retail in Nederland geregeld? Ja. En dit vind ik een veel beter verhaal dan een aantal van de direct sales competitors. Ja. Want zoals je zelf al opmerkt, als je geen imago, geen bekendheid hebt, dan is direct sales praktisch onmogelijk.
Hoe ga je
dus
het dan doen?
Dus daar doe je het goed. Zeker, en nou ja, met de financiële positie van Dongfeng lijkt het me ook wel goed te zitten. Ja. Mijn grote vraag is, hebben ze het uithoudingsvermogen om 2, 3, 4 jaar die keiharde concurrentie te blijven voeren op de Europese markt? Want China is groot genoeg voor ze. En dat geldt voor alle merken. Dat geldt zeker niet alleen voor Dongfeng.
Wat ook nog wel leuk is om te roepen. We stonden met de Voya Free en de Dream stonden we op de EV-beurs in Amsterdam.
Ja.
En de aandelenbeurs van Dongfeng is 4% gestegen.
Kijk, daar zit een verband tussen. Ja, dat denk ik ook. Ja.
Ik ga ervan uit dat de aandeelhouders daar in China toch blij zijn met wat we aan het doen zijn.
Iets met tulpen in Amsterdam waarschijnlijk.
Nou, en de derde autobouwer volgens mij. Hè? Inderdaad. We hebben het over BYD is volgens mij de grootste. Ja. Hè, dat praat je over 5 miljoen auto's of meer, hè, per jaar.
En Geely en Dongfeng.
Kijk, dus dat is ook niet een bedrijfje wat even... Nou, wij hebben voor Sanyo gezeten. Hè?
100.000.
Hoeveel deden wij per jaar in Nederland? 700, 800, Paul? In onze topjaren?
1100.
Samen met Jan de Bakker. Hè? Hadden we net nog even over. Dat waren de topnamen.
1100, ja.
Naar de actualiteit van vandaag, denk ik, hè?
Ja, kijk, jullie zijn autopartner of sponsor van een heleboel clubs. Waaronder, ik geloof, Ajax zelfs.
Ja.
Allemaal niet interessant vandaag de dag. Volendam. Vertel.
Ja. Ja, heb je Jan Smit al gesproken?
Ja, zeker. Maar goed,
Jan met Peter.
Luister. Ja. Nee, kijk, weet je, wij dragen die ploegen en die clubs natuurlijk een heel warm hart toe.
Ja.
En ik zei al, we hebben een bijzonder dorp waar ik vandaan kom, hè, Warmehuizen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar Volendam, dat is ook een heel bijzonder dorp. Daar gaat zoveel kracht van uit. Weet je, dat is zo mooi. Dus ik vind het echt zonde dat het op deze wijze gaat. Hè. Dat vind ik jammer. Want ik kom bij AZ en ik kom bij Ajax. Ja. Maar ja, weet je, het leuke dorpse bij Volendam, ja, dat is prachtig, joh. Dat is echt zo leuk. Ja. En dan is het jammer dat het zo moet. En ik hoop dat ze in de Eredivisie blijven dit jaar.
Heb je Jan-Bas Veldman er al over gesproken?
Ik heb Jan-Bas Veldman daar niet over gesproken.
Oké, dat is toch een Mercedes. Ik ken het op zekere hoogte. Nou ja, ik hoorde dat Jan-Bas, sorry, ik weet niet of je dit leuk vindt, maar ik hoorde uit betrouwbare bronnen dat Jan-Bas van, zeg maar, dat was bestuur. Ja. Maar dat hij toch bij de Raad van Commissarissen nu is aangesloten in hun visie. Dus die is overgestapt van het ene kamp naar het andere kamp. Als het niet zo is, Jan-Bas, laat me weten. Dan rectificeer ik dit de volgende mobtalk. Maar goed, je hebt hem niet gesproken, Peter. Dat had gekund. Rolf, aan jou de allerlaatste vraag.
Ja, zou je nog iets willen toevoegen op deze mobtalk waar je de komende tijd naar uitkijkt?
Ja, ik kijk heel erg uit naar wat gaat er in de aankomende jaren in mobiliteit gebeuren. Weet je, wat gebeurt er met het agentschap? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Weet je, want als je ziet wat daar op ons afkomt, dat gaat natuurlijk heel spannend zijn.
Maar ik merk bij jou, het is echt, de fles is half vol. Je bent gewoon een heerlijke optimist daarin.
Ja, nee, maar ik zie het ook echt. Als je kijkt naar die voorraden en die prijsstellingen van die voertuigen. Weet je, hoe mooi zou het zijn dat je dat gewoon aan je klant kan op die wijze kan aanbieden. Dat geeft echt heel veel voordelen. Plus dat die voorraden, die kunnen Europees afgestemd worden, waar we nu op micromanagement bij dealers zitten voorraad te managen. Weet je, dat is niet goed, joh. Weet je, dus ik snap heel goed dat
wel het bestaansrecht van Paul, onder andere.
Met de litervolging bedoel je? Ja, maar goed, ook in het agentenmodel heb je nog steeds aanvragen, heb je nog steeds verkopers.
Die kwaliteit.
Moeten, die moeten kunnen zeggen van, joh, ik zou het maar gewoon doen.
Nee, maar dat blijft nog hetzelfde. Hè? Ja. Wij blijven gewoon auto's verkopen. Ja. We gaan ze alleen anders bestellen.
Ja.
Weet je, dat is super gaaf.
Mooi om dus dit gesprek af te sluiten, Bart. Met jou als fles half leeg, toch?
Ja, ik weet niet of dat journalist eigen is, maar waarschijnlijk wel. Jongens, we zitten in de 60ste minuut. Prachtig moment om af te ronden. Peter, mag ik je enorm bedanken voor je komst naar Rotterdam.
Zeker.
Bijzonder verhaal en we gaan het op de voet volgen. Paul, En Rolf, jullie ook hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Ik zie jullie hopelijk de volgende keer weer.
Zeker.
Iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren. En iedereen die kijkt, bedankt voor het kijken.
Helemaal
tot
goed.
De volgende keer.
Vond het leuk. Super.
Tot ziens.
Okay. Tot ziens. Hoi.